Goedemorgen. Mooi om zo te zingen. Een vader die van ons houdt. En ik wil vanmorgen met jullie het een stukje geschiedenis doorlopen. Van waar we ook zien wat de vader, waar God mee bezig is in de geschiedenis. Al lang geleden, maar ook in het hier en nu. En ook in de toekomst. Ik wil het met jullie gaan hebben over de geschiedenis waar Jozef onderkoning is. Maar ik wil eerst een zegen bidden voor het woord. Vader, dank u wel dat u uw woord naar ons toestuurt. Dank u wel dat we vragen mogen stellen aan het woord. Dat het woord antwoord geeft. Dat wij mogen antwoorden op het woord. Heilige Geest, ik bid dat u datgene wat voor ons is in ons hart brengt. En ik bid, Heer Jezus, u bent de bevrijder, dat u ook vrijzet als er bindingen rondom het hart zijn. Zodat het zaad van het woord kan landen en tot zegen zal zijn en vrucht zal dragen. Amen. We kennen ongetwijfeld allemaal het verhaal van Jozef. Dat hij als onderkoning uiteindelijk in Egypte terechtkomt. Een mooie film ook van gemaakt. En ik weet niet hoe het bij jullie is, maar ik ben altijd nieuwsgierig geweest. Als ik dan zo'n verhaal lees, dan komen er allerlei vragen naar boven. Waarom neemt Jozef nu bijvoorbeeld Simeon gevangen en niet Ruben, die de oudste was? Want hij kende zijn broers. Waarom heeft Jozef zijn vader zo lang niet gezien? Hij was de machtigste man in de toenmalige wereld. Hij had zo een paar bodes kunnen sturen om polshoogte te kunnen nemen hoe het met vader Jacob was. Om te vertellen dat hij onderkoning was. Hij heeft het niet gedaan. Waarom niet? En wat betekent het, zoals in het woord staat, dat Jozef als een vader voor de farao was? En wat zegt het dat Jozef tegen zijn broers zegt dat ze op de terugweg geen ruzie moeten maken? Allemaal van die interessante vragen. Een verhaal in een verhaal. En een aantal dingen wil ik met jullie vandaag doornemen. Omdat ik denk dat de Heer ons daar wat mee wil vertellen. En we kennen het verhaal van Jozef. De oudste zoon van Jacobs grote liefde, Rachel. Die voorgetrokken wordt. Boven zijn andere broers. Jozef. Die alles aan zijn vader vertelt, die een vertrouwelijke band heeft. Maar daar worden zijn broers niet blij van. Die vinden hem maar een spion, een klikspaan. Jozef, die dromen droomt. Dat zijn broers voor hem buigen. Dat zijn vader en zijn moeder voor hem buigen. Dat wordt zelfs Jacob te gortig. En die zegt van nou, dan moet je even stoppen, Jozef. Maar Jozef krijgt wel een prachtige jas waarmee hij onderscheiden wordt van zijn broers. En zijn vader heel duidelijk laat zien dat Jozef zijn lievelingskind is. Jozef, de oudste zoon van Rachel. En Jozef wordt er dan op een moment op uitgestuurd. Weer zo'n vraag, waarom was hij niet met zijn broers mee? Waarom werd hij later naar die broers toegestuurd? En dan zoekt hij zijn broers. En dan zijn ze niet te vinden en dan gaat hij naar een ander veld waar ze wel zijn. En dan zien ze hem komen. En dan grijpen ze hun kans. Daar komt de meesterdromer aan. Daar komt de spion aan. Weet je, we zullen hem grijpen. En gooien we hem in een put. Dan zijn we voorgoed van hem af. Want er staat in het woord dat hun haat zo groot was, dat ze geen vriendelijk woord meer met hem konden spreken. En ze willen hem zo doden. Dus ze gooien hem in een put. En Ruben heeft de gedachte van, dan kan ik hem nog redden. Want als oudste zoon was hij verantwoordelijk. Want als Jozef niet meer thuis zou komen, dan zou Jacob terecht volgens de wet Ruben verantwoordelijk houden. En dan zien ze een karavaan komen. En Juda stelt voor, weet je wat, laten we hem verkopen. Wat hebben we eraan als we hem vermoorden? Dat levert ons niks op. Maar als we verkopen, dan hebben we nog iets. Zo gezegd, zo gedaan. Ze tillen Jozef uit de put. En ondanks het geschreeuw van Jozef, verkopen ze hem aan de karavaan. Aan de Ismaëlieten die op weg gaan naar Egypte. Waar hij terechtkomt bij Potifar. En daar verwerkt hij zijn verdriet. Maar hij komt weer in de problemen door de vrouw van Potifar. Die hem wel leuk vindt en hem wil verleiden, maar hij wil niet. Want hij blijft God trouw als de rechtvaardige. En dat kost hem alles. Hij wordt vals beschuldigd, belandt in de gevangenis. Weer gevangen. Eerst de put, nu de gevangenis. Maar na verloop van tijd komt hij uit de gevangenis. Of komt er in de gevangenis een bakker en een schenker. En hij vertelt hun, hij legt hun droom uit. Vraagt om een goed woordje te doen voor de farao. En hij wordt vergeten. Maar dan droomt de farao zelf. En er wordt herinnerd dat Jozef een dromenuitlegger is. En hij wordt gehaald, voor de farao gebracht. En hij vertelt de farao zijn droom. Hij vertelt dat er 7 goede jaren komen. En daarna 7 slechte jaren. Jaren van hongersnood. Maar hij legt niet alleen de droom uit. Hij legt ook een visie uit. Hoe dat de farao het aan zou kunnen pakken. Door in de overvloed schuren te bouwen. Graan op te slaan. Om te bewaren voor de slechte jaren die gaan komen. En de farao vindt het een goed plan. Die laat het Jozef uitvoeren. En Jozef bouwt grote graanschuren in Egypte. En dan komt inderdaad na 7 jaar de hongersnood. En de hongersnood is hard. En de hongersnood is fel. Zelfs van buiten Egypte schreeuwen de mensen om brood. En komen ze naar Egypte, want ze hebben gehoord. Daar is graan. En hier begint het verhaal. Maar Jozef, in de tussentijd, is vader geworden. Jozef heeft een persoonlijk herstelproces doorgemaakt. En dat lezen we in de namen van de zonen die hij aan zijn zonen gegeven heeft. Want de eerste zoon, die noemt hij Manasse. Want, zei hij, God heeft mij al mijn moeite en heel mijn familie doen vergeten. En de tweede gaf hij de naam Ephraim. Want, zei hij, God heeft mij vruchtbaar doen worden in het land van mijn verdrukking. Jozef heeft een stuk herstel meegemaakt. En dan op een dag, onverwachts, ziet hij een lange rij mensen die staan te wachten om graan te kopen. Een paar bekende verschijningen. En hij kijkt even beter in de verte. Ja, dat zijn zijn broers. Zijn broers. En de rij schuift op en ze komen dichterbij. En ik stel me zo voor dat Jozef na heeft kunnen denken. Hoe ga ik me na al die jaren verhouden met mijn broers? En dan komen de broers dichterbij en ze buigen diep voor hem neer. En ze herkennen hem niet. En dan staat er dat even vergeten een streepje te zetten. En ik kan het niet heel goed zien. Ik doe het even uit mijn hoofd. Hij slaat een hele basse toon aan. Hij doet lelijk. Ontzettend lelijk. En hij zegt, hey, jullie zijn spionnen. Jullie komen kijken waar de zwakke plekken in het land zitten. Om ons graan te stelen. Nee, heer. Wij zijn broers. We komen uit Kanaan en ze vertellen het hele verhaal. Jozef slaat een hele barse toon aan. Dan denk je misschien, waarom doet hij dat? Nou, daar zit een diepte achter. Ik heb jullie net verteld De broers konden niet vriendelijk met Jozef spreken. Jozef spreekt onvriendelijk met zijn broers. En ze reageren heel rustig, reageren zij terug. En Jozef gaat nog verder. Hij zet ze gevangen. 3 dagen. En ze vertellen waar ze vandaan komen. En dan zegt van, ik ga 1 van jullie, die moet terug om de jongste broer te halen. Want als er nog een broer is, dan wil ik dat weten. Zodat ik weet dat jullie geen spionnen zijn. En dan beginnen de broers, die beginnen met elkaar te spreken. En ze zeiden tegen elkaar, werkelijk, wij zijn schuldig vanwege onze broer. Jozef, dus we zagen zijn zielsbenauwdheid. Toen hij ons om genade smeekte. Maar we luisterden niet naar hem. En daarom komt deze benauwdheid nu over ons. En Ruben antwoordde hun, heb ik jullie niet gezegd, bezondig je niet aan deze jongen. Maar jullie luisterden niet. En nu? Nu wordt er vergelding geëist van ons, van zijn bloed. Ze wisten niet dat Jozef dit hoorde. Ze wisten niet dat de onderkoning hun broer was. En die barse onderkoning gooit hen in de gevangenis. En na 3 dagen verandert zijn plan. En neemt hij er eentje, die hij meent, Simeon. Die zet hij gevangen. En de andere stuurt hij terug. Met opdracht de broer te halen. En dan, als ze op de terugreis zijn, verslagen. Doen ze een van hen een zak open. Om de dieren te voeren onderweg. Om zelf ook iets te eten. En dan zien ze het geld bovenop liggen. En dat is zo'n confrontatie, dat is niet per ongeluk. En ze zullen zich herinnerd hebben. Eens gingen we ook zonder broer, maar met een zakje geld naar huis. Wat is dit? Dat weer gebeurt. En ze gaan naar huis en ze vertellen het aan hun vader. En hun vader zegt, nee, Benjamin die gaat niet mee. Mijn zoon zal niet met jullie meetrekken, want zijn broer is dood en alleen hij is overgebleven. Als hem een ongeluk overkomt op de weg die jullie zullen gaan, dan zullen jullie met grijze haren met verdriet in het graf neerdalen. Lieve mensen, wat een heftig woord. 12 zonen. 1 is de weg. 10 zonen horen hun vader zeggen. Als hij er niet meer is. Er is er nog maar 1 overgebleven. Die andere 10 telden niet zo mee. Wat een verscheurdheid. Wat een gebrokenheid. In het gezin van Jacob. Al jarenlang. Maar de honger gaat door. En ze gaan verder. En ze willen gaan, maar Jacob laat Benjamin niet meegaan. En dan komt Juda. Die zegt tegen zijn vader, ik zelf zal borg voor hem staan. Van mij mag u hem opeisen als ik hem niet bij u terugbreng en hem voor u plaats. Dan sta ik alle dagen schuldig tegenover u. Juda, de 4e zoon, pleit bij Jacob dat Benjamin mee mag. En Jacob ziet ook wel van ja, als we niet gaan, sterven we met z'n allen. En zo mag Benjamin mee. En dan komt Benjamin in Egypte. En als Jozef dat ziet, dat zijn broers daar weer komen. En dat ze Benjamin bij zich hebben. Dan opent hij zijn huis. En dan zegt hij tegen zijn knechten, laat ze in mijn huis komen. Ze zullen bij mij eten. En de broers die voelen wel aan dat er iets gaat gebeuren, ze worden bang. En ze denken, wat is dit? Komt zeker door dat geld wat we allemaal weer in onze zak gevonden hebben. En ze beginnen zich al te verontschuldigen. En hebben dubbel geld en geschenken meegenomen. Maar de man zegt, de hoofd van het huis, joh, ik heb jullie geld gehad, geen zorgen. En Jozef komt straks. En dan eet Jozef, als hij thuisgekomen is, samen met zijn de onderkoning. Ze weten niet dat het Jozef is, de onderkoning, die eet samen met de Hebreërs. Dat deden Egyptenaren niet, ze zaten ook weer apart. Moet je voorstellen, kamertje met Egyptenaren en een kamertje met de Hebreërs. Maar ze zaten wel in het huis van de onderkoning. En tot hun verbazing zitten ze allemaal op volgorde van leeftijd. En krijgt Benjamin 5 keer zoveel. En dan moet je je voorstellen, het was hongersnood. Ze barsten allemaal van de honger. Ze hadden zo lang mogelijk uitgesteld om weer naar Egypte te gaan. En dan krijgen ze daar heerlijk eten. En dan hebben ze ontzettend honger. En dan krijgt Benjamin gewoon 5 keer zoveel. Die andere zoon van Rachel. Misschien vonden ze hem ook heel irritant. En de onderkoning kan precies horen wat ze erover zeggen. En ze eten. Simeon wordt uit de gevangenis gehaald. Ze zijn met elkaar. En de andere ochtend gaan ze met elkaar terug. Eind goed, al goed. Goed afgelopen. Maar ze zijn nog niet de stad uit. En dan komt de huismeester en achterna. Wat hebben jullie nu gedaan? Waarom heb je de beker van de onderkoning gestolen? Wat? De beker van de onderkoning gestolen? Meneer, dat zouden we echt niet doen. Waar ziet u ons voor aan? Waarom zouden we de beker van de onderkoning stelen? Dan zeggen ze ook nog heel dom, van degene die dat gedaan heeft, die moet sterven. Het is niet slim om je eigen straf te bepalen. Maar dat doen ze in dit geval wel. En we zullen allemaal uw slaven zijn. Ook al niet zo handig. Maar zo overtuigd waren ze van hun onschuld. De huismeester zegt gewoon, nou, ik ga zoeken. Die begint bij de oudste, zak open, niks. En dan komen ze bij Benjamin. De zak gaat open. En ja hoor, de beker. Moment van de test. Wat doen ze nu met Benjamin? Tegen Jozef konden ze geen vriendelijk woord spreken. Wat zullen ze gezegd hebben? Benjamin, stommeling, hoe kan je dat nou doen? Je brengt ons allemaal in de problemen. Hoe haal je het in je hoofd? Nee. Dat staat er niet. Ze scheurden hun kleren van verdriet. Ze gingen met z'n allen mee. Ze lieten hem niet in de steek. Dan komen ze met z'n allen diep verslagen. Het leek zo goed af te lopen. Maar het eindigt in een drama. En zo gaan ze weer naar de onderkoning. Die barse onderkoning. En dan komen ze voor hem. En dan zegt de onderkoning, bulderend. Wie denken jullie wel dat jullie zijn? Dat is mijn beker, waar ik mee kan voorspellen. Denk je dat ik niet zou weten wie dit gedaan zou hebben? Hoe halen jullie het in je hoofd? En dan stapt Juda naar voren. Moet je je voorstellen hoe de situatie is. Drama. Spanning. 11 broers voor een onderkoning. Die tegen hem buldert. En ja, de beker is gevonden. Durf je dan uit te stappen? Durf je dan tevoorschijn te komen? En Juda, die doet dat. Juda blijft niet achter. Juda doet een stap naar voren en zegt, meneer de koning, mag ik wat zeggen? En wat Juda dan gaat doen, dan gaat hij vertellen over zijn vader. Hij gaat vertellen wat er gebeurd is. Hij ontkent niets. Hij voegt geen verklaring bij waardoor ze minder schuldig zouden lijken. Hij vertelt gewoon het hele verhaal. En hij vertelt wat zijn vader gezegd heeft. Toen zei uw dienaar, mijn vader, tegen ons: jullie weten dat mijn vrouw mijn twee zonen gebaard heeft. De ene is bij mij weggegaan en ik heb gezegd, hij is vast en zeker verscheurd. En ik heb hem tot nu toe niet teruggezien. Als jullie nu ook deze zoon van mij afnemen en hem een ongeluk overkomt, dan zullen jullie mijn grijze haar van ellende in het graf laten neerdalen. Uw dienaar heeft zich namelijk bij mijn vader borg gesteld voor de jongen door te zeggen: als ik hem niet bij u terugbreng, dan sta ik alle dagen bij mijn vader in de schuld. Nu, komt Juda, laat uw dienaar toch in de plaats van deze jongen de slaaf van mijn heer blijven en laat de jongen met zijn broers gaan. Hoe zou ik immers bij mijn vader terug kunnen keren als de jongen niet bij mij is? Anders zou ik de ellende moeten zien van mijn vader, wat hem treft. Juda doet een stap naar voren en begint te pleiten. En hij pleit zijn broers niet vrij. Het enige wat Juda doet, is vertellen hoe hij zijn vader heeft zien lijden. En hoe hij denkt dat zijn vader het niet overleeft. Als zijn vader hem aanziet komen, zonder Benjamin. En hij vraagt: Heer, machtige onderkoning van Egypte, mag ik alsjeblieft de plaats van deze jongen innemen, zodat deze jongen naar zijn vader terug kan keren? En wat Juda hier zo mooi doet, is eigenlijk wat Jezus ook gedaan heeft, later. Jezus, nakomeling van Juda. Jezus, die ook pleit: Vader, laat mij gaan, zodat de hele wereld, al uw kinderen, gered kunnen worden. Vader, mag ik in hun plaats staan? Mag ik in hun plaats achterblijven? Jozef kan het niet meer harden. Op dat moment, als hij Juda hoort pleiten voor zijn kleine broertje, dan breekt hij. Hij kon zich niet langer meer bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep: laat iedereen hier van mij weggaan. En er stond niemand bij hem. Toen Jozef zich aan zijn broers bekend maakte en hij huilde zo luid dat de Egyptenaren en het huis van de farao het hoorde. En Jozef zei tegen zijn broers: ik ben het. Jozef, leeft mijn vader nog? Maar zijn broers waren niet in staat om enig woord uit te brengen. Die grote barse onderkoning blijkt Jozef te zijn. Nu zitten ze pas echt in de problemen. Het broertje waar ze niet meer vriendelijk tegen konden spreken. Het broertje wat ze verkocht hadden, wat ze wilden doden. Het broertje waar ze hun oren voor toegesloten hadden toen hij achter die karavaan riep. En huilde en schreeuwde van: broers, help, help me, laat me niet alleen gaan. Laat me niet gaan, help. Ze hadden hun oren toegesloten om het niet te horen. En deze barse onderkoning blijkt Jozef te zijn, de machtigste man die ze konden bedenken in de verre omstreken. En Jozef huilt. Mensen, dit is evangelie. Dit is evangelie. En misschien ben jij bang voor God, de Vader, en bang voor wat je verkeerd gedaan hebt. Bang voor wat er misgegaan is, wat er fout gegaan is in je leven. Keuzes die je gemaakt hebt, waar je dacht van: oh, hoe heb ik ze ooit kunnen maken? Keuzes waarvan je denkt van: oh, hoe maak ik dat goed? En dan is daar een Jozef die huilt aan die troost. En die zegt van, jullie hebben mij niet in Egypte gebracht. God heeft mij hier gebracht. God heeft in zijn wijsheid ervoor gezorgd dat ik hier in Egypte kwam om jullie te redden. Want er is een crisis gaande. Een hongersnood die nog 5 jaar duurt. En God heeft mij gestuurd. Door al die dingen heen zat de leiding van God daarachter. Om jullie te redden. Jozef redt zijn familie. Jozef redt zijn gezin. En waar Jozef mee bezig is bij zijn broers, dat is zoeken naar boetvaardigheid. En Juda is de eerste boetvaardige, de eerste boeteling. Juda, die dat gewoon erkent en die schuld beleidt. En Juda, zijn naam betekent ook dankbaar. En zijn naam betekent hij die zijn zonde erkent. En hij lijkt daarbij op Jezus. En Juda en Jozef brengen samen het verscheurde gezin van Jacob weer bij elkaar. En dat was nodig. Jozef als de rechtvaardige, als de redder. Juda als de boetvaardige. En je zou kunnen zeggen dat Juda de verloren zoon was. Want Juda, die was weggegaan. Wat is nu boetvaardigheid precies? Nou, dat is dat je herkent en erkent en beleidt wat je verkeerd gedaan hebt. En dat je je erover schaamt. En die eerste stap hoorde onder koning Jozef, toen hij Ruben hoorde spreken. Dit overkomt ons, omdat we ons broertje onrecht hebben aangedaan. Ze erkennen het en ze beleiden het en ze verbinden het direct aan elkaar. Ook toen ze met de zak geld en zonder broer teruggingen naar huis. Weer. Dat was hun eerder overkomen. En de tweede stap van de boetvaardigheid of de yeshuva, zoals dat het in het Hebreeuws is als ik het goed uitspreek. Dat is het besluit. Dat wat ik gedaan heb, doe ik niet weer. Ik wil het niet meer. En dan de derde stap, en dat is de moeilijkste stap. Dat is als de kans zich voordoet, zoals dat die er eerder was. En de verleiding komt op je pad, dat je er niet in stapt. En wat Jozef gedaan heeft, zijn broers heel kundig, door deze 3 stappen heen leiden. Kijk of dat ze veranderd waren. Maar ook brengen tot erkenning. Van ik heb een trooster nodig. Ik heb Jezus nodig. Want ze hadden herstel nodig. En de mooiste stap is wat er dan gebeurt. Wat Jozef zo prachtig doet. Als hij de beker bij Benjamin in de zak stopt. Want de broers zeggen nog, wij willen met z'n allen blijven. Jozef zegt, nee, deze moet ik hebben. Benjamin, hij is de dief. Kijk, de deur staat open. Ik kan zo weglopen. En dan geeft ze een kans om zonder gevolgen weg te lopen. En de broers doen het niet. En zo zijn ze geslaagd voor de stappen van de boetvaardigheid. En zijn ze klaar voor de volgende fase in hun familie. Wat maakt nou dat Juda die stap naar voren doet? Juda was de 4de zoon. Juda was degene die bedacht om Jozef te verkopen, zodat ze er nog wat aan overhielden. Juda was een hardvochtig man. Die niks gaf om het leven van zijn broer. Wat maakt dat Juda nu zo zachtmoedig is geworden? En dat hij zelfs zijn eigen leven opoffert. Zijn broertje, zijn halfbroertje. te redden. Teruggaan in de Bijbel, dan lezen we in Genesis 38 het verhaal van Juda. Juda die als een verloren zoon wegtrekt bij zijn familie vandaan, naar de heidenen. Daar een vrouw neemt, kinderen krijgt en een schoondochter zoekt voor zijn oudste zoon Er. Maar die sterft vanwege de zonde. En Tamar wordt gegeven aan Onan, de tweede zoon. Maar ook daar krijgt ze geen kinderen bij en Onan sterft ook. En Juda laat haar dan teruggaan naar haar vader. Dat hoorde niet, maar hij deed het wel. En als dan de derde zoon groot genoeg is om haar te huwen, maar het niet gedaan wordt, verkleedt zij zich als een prostituee, verleidt Juda. En op het moment dat Juda dat ter oren komt, dat zijn schoondochter zwanger is, wil hij haar laten stenigen. En op dat moment stuurt ze de ring en de staf die ze als bewijs had naar hem toe. Zodat hij heel eervol, want alleen zij wisten dat. Dus heel eervol wordt Juda gewezen op het punt wat hij nagelaten heeft. En Juda zegt dan, zij is rechtvaardiger dan ik. Maar moet je voorstellen, Juda, die met het kleed van Jozef bij zijn vader was gekomen. Dat kleed hadden ze in bloed gedompeld, want dan hadden ze een bewijsstuk. Daarmee werd Ruben vrijgesproken van schuld. Ze kwamen bij Jacob en die was ontroostbaar. En de pijn van zijn vader heeft iets gedaan bij Juda. Maar daarna heeft Juda 2 keer zoveel kinderen verloren als zijn vader. Zijn eerstgeborene en zijn tweede. Als er iets verschrikkelijks is, is dat ouders kinderen naar het graf moeten dragen. En Juda had het 2 keer meegemaakt. En zijn hartvochtigheid was zacht geworden. Zijn hartvochtigheid was veranderd in zachtmoedigheid. En Juda kon het niet nog eens aanzien dat zijn vader zoveel verdriet zou hebben. En Juda is daarmee de eerste die erkent, ik ben schuldig. Maar hij is ook de eerste die genade ontvangt. Juda, de verloren zoon, zou je hem kunnen noemen, die naar de heidenen gegaan was. Keert terug naar de familie. Keert terug naar het vaderhuis. Hij ontvangt genade. Dat is zo'n mooi beeld. Weet je, en die boetvaardigheid, die was zo nodig. Want wat zij niet wisten, maar wat God wel wist, was dat die hongersnood nog 5 jaar zou duren. Dat ze daarna ook nog die periode van slavernij zouden krijgen. Jacob ging met zijn familie naar Egypte. Daar overleefden ze. Tegelijkertijd moest de volgende stap gezet worden. Want het volk, of het familie, gezin van Jacob, dat moest een volk worden. En als je in de lijn van de geschiedenis kijkt, maken we even een overview. Dan zie je dat Abraham maar 1 zoon had die in het verbond bleef staan. Isaac. Ismaël en zijn andere zonen vielen er buiten. Isaac had 2 zonen. Jacob en Esau. En alleen Jacob bleef in het verbond. Jacob leefde in een verscheurd gezin. Maar God had het plan dat dit het volk zou worden, het volk Israël zou worden, wat een voorbeeld zou zijn voor de hele wereld. Paulus werkt dat helemaal uit in Romeinen. Dat hij zegt van, Israël zou het voorbeeld voor de wereld zijn, zodat de niet-Joden jaloers zouden worden op de Joden en zo God zouden leren kennen. Er stond iets veel groters op het spel. En het verscheurde gezin van Jacob werd geheeld door de Yeshua die Jozef toepaste bij zijn broers en door de stap van Juda. Jacob behield 12 zonen. Al zijn zonen. En dat werd het volk van Israël. En ik denk dat daar ook iets in zit voor ons. Want de gemeente, de kerk in zijn geheel is verscheurd. En allemaal onderdelen. Ze maken ruzie met elkaar. Ze kunnen soms geen vriendelijk woord tegen elkaar zeggen. Gelukkig is er hier en daar soms ook een stukje verzoening. En een stukje herstel. Maar we worden steeds kleiner in deze wereld. En de wereld, we hebben al een aantal crisissen gehad. En ik denk dat er nog meer gaan komen. De Bijbel voorzegt het. En dan hebben we elkaar nodig. Want God is met een groter plan bezig. God is bezig met herstel in jouw persoonlijk leven. God is bezig met herstel in gezinnen. God is bezig met herstel in gemeenten, zodat de gemeente dat een eenheid is. En dat de gemeente ook een eenheid is met alle andere gemeenten, van alle tijden en van alle plaatsen. Omdat er een tijd gaat komen dat Jezus terugkomt. En dan één grote groep mensen wil vinden. Die allemaal zijn kinderen zijn. God heeft geen verschillende groepen kinderen. God heeft maar één groep kinderen. En God de Vader verlangt er zo naar dat iedereen gered wordt. Dat iedereen daarbij hoort. En uit dit verhaal van Jozef kunnen we lezen. Kunnen we leren hoe dat moet. Want iedere opleving van kerk of geloof of in gezin begint met boetvaardigheid. Heb ik nog niet de vraag beantwoord waarom Simeon? Nou, Jozef koos Simeon uit omdat hij Ruben hoorde zeggen dat hij gepleit had voor zijn leven. Dat wist hij ook niet. Dat hoorde hij op dat moment. Zij dacht, oké, Ruben, daar weet ik wel hoe die ervoor staat. Maar Simeon, die harde man die samen met Levi Sichem uitmoorde. Hoe is het met Simeon? Zij pakte gewoon de tweede oudste broer. Om te kijken of dat hij wilde veranderen. Om hem te helpen om tot de stijl te komen. En misschien denken we, nou, dit is helemaal geen leuke preek over die boetvaardigheid. Nee, is het ook niet. Maar het resultaat is wel fantastisch. Het resultaat van boetvaardigheid, dat je genade ontvangt, dat is wel fantastisch. Mensen, in deze wereld zijn zoveel crisissen, zoveel moeilijkheden, dat we heel veel Jozefs nodig hebben. En dat is mijn vraag ook aan jullie. We hebben Jozefs nodig. Maar misschien heb jij een Jozef nodig. Dat kan ook. En ik wil je vragen, ik ga niet vragen of dat je naar voren komt. Omdat ik bang ben dat je dan misschien heel snel naar voren komt. Terwijl we van Jozef leren dat hij het wel aanraakte, maar de mensen liet gaan. Hij liet zijn broers gaan. Ze hadden ook nooit meer terug kunnen komen. Maar Jozef vertrouwde op de tijd. En op het werk wat de geest van God deed in de harten van de broers. Maar ik stel je wel de vraag. Heb jij een Jozef nodig? Die jou helpt. Om dat pad van boetvaardigheid te wandelen. Om uiteindelijk genade te ontvangen. Zoals de broers van Jozef dat nodig hadden. Maar misschien kun jij ook een Jozef zijn voor iemand waarvan je weet, of misschien word je gevraagd, omdat iemand dat pad moet lopen. En zegt, ja, ik moet afrekenen. Want wat ik in het verleden gedaan heb, dat zit me nog dwars. De broers zaten dwars, hè, want het eerste waar ze aan denken als het moeilijk wordt, is van dit overkomt ons om wat we toen bij Jozef gedaan hebben. Zo kan dat bij jou ook spelen. En als je dit weet, dan moedig ik je aan om er wat mee te doen. Ik wil eindigen. En als je nu het gevoel hebt dat je wel voor je moet laten bidden, wil ik dat vragen om dat zo na de dienst te doen. Dan wil ik vragen of dat er een paar mensen van het team ook hier kunnen zijn. En als mensen dan zeggen van ja, ik heb een Jozef nodig, dat ze dan naar voren kunnen komen. Maar misschien moet je eerst een poosje met God dit uitworstelen. Om de Yeshua, de boetvaardigheid te oefenen. En op het moment dat God tot je spreekt, daarmee aan de slag te gaan door het open te brengen. Ik ga danken. Vader, dank u wel dat u zo'n fantastisch God bent. Dat u zo'n fantastische Vader bent. Dat u zo bewogen bent met uw kinderen die afwijken. En dat u ze bij elkaar brengt. Dank u wel dat u Jozef inspireerde en hem de weg wees om zijn broers te helpen. Zodat hij ze weer kon troosten. Dat hij ze bij u kon brengen. Dank u wel, Vader, dat u zo bent. En Vader, ik bid, help ons om één te worden. Ook als gemeente. Ook met andere gemeentes, met andere kerken. Om één te zijn als uw kinderen. Want daar bent u mee bezig. Om ons één te maken. Ook als de tijden moeilijk gaan worden, heeft u ons nodig dat we één zijn. Zodat we niet uit elkaar geslagen worden, ieder voor zich. Maar dat we hecht aan één gesmeed zijn als kinderen van een Vader. En ik bid, Vader, help ons om die barrières, die blokkades op te ruimen. Op uw tijd. Heilige Geest, ik bid dat u het hart raakt als we een Jozef nodig hebben. En dat we dan straks naar voren komen als u het vindt dat dat nodig is. Heilige Geest, ga met ons mee. Als we hier nog over nadenken en ermee bezig gaan. Tot het moment daar is. Ja, en als er iemand is die Jezus niet kent. Maar die zegt van ik wil Jezus leren kennen. Kom dan straks ook naar ons toe. Bidden we voor je en brengen we je bij Jezus. Vader, ik bid, zegen uw kinderen die hier zijn en zegen hen die hier niet zijn. En breng ons samen bij elkaar en bewerk eenheid. In Jezus' naam. Amen.